Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om ook vanmorgen samen het woord te openen en te overdenken. En ik wil dat vanmorgen doen vanuit Spreuken, hoofdstuk 31. Spreuken 31. En dan begin ik te lezen bij vers 10. Spreuken 31, vers 10. Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot. En bezit zal hem niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven. Zij zoekt wol en vlas en werkt volgens de wens van haar handen. Ze is als schepen van een koopman. Zij laat haar voedsel van verre komen. Ze staat op als het nog nacht is. Ze geeft haar huisgezin voedsel. Haar dienstmeisjes het hun toegewezen deel. Ze zet haar zinnen op een akker en verwerft die. Van de vrucht van haar handen plant zij een wijngaard. Ze omgordt haar heupen met kracht. Zij maakt haar armen sterk. Zij merkt dat het met haar zaken goed gaat. Haar lamp dooft 's nachts niet. Ze steekt haar handen uit naar het spinnenwiel en haar handen houden een weefspoel vast. Ze opent haar hand voor de ellendige. Ze spreidt haar handen uit naar de armen. Zij is niet bevreesd voor haar huisgezin vanwege de sneeuw, want heel haar huisgezin is in scharlaken gekleed. Ze maakt voor zichzelf dekens van fijn linnen en rood-purper is haar kleding. Haar echtgenoot is bekend in de poorten, als hij daar zit met de oudsten van het land. Ze maakt onderkleding en verkoopt die. Ze levert de kooplieden gordels. Kracht en glorie zijn haar kleding. Zij lacht de komende dag toe. Zij doet haar mond open met wijsheid. Onderricht uit genegenheid ligt op haar tong. Zij houdt de gangen van haar huis in het oog. En brood van de luiheid eet ze niet. Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig. Ook haar echtgenoot roemt haar. Veel dochters hebben krachtige daden verricht, maar jij overtreft ze allemaal. Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk. Een vrouw die de Heere vreest, die zal geprezen worden. Geef haar van de vrucht van haar handen en laten haar werken haar prijzen in de poorten. Ja, dit gedeelte, ik zou dat wel eens willen weten in hoeverre bij jullie gelijk een lampje ging branden toen ik zei Spreuken 31. Veel lampjes zo te zien. Het wordt regelmatig genoemd hè, vrouwenblogs, bijbelstudies van vrouwen, van zusters, komt dit nog wel eens langs, dit gedeelte. En als ik dat zo een beetje meelees, dan valt mij op dat een deel van de vrouwen is die zoiets heeft van help, wat moet ik met dit gedeelte? Want zo'n ijverige vrouw, met zoveel energie, waar ga ik dat vandaan halen? Hoe zit dat in mijn leven? Je krijgt misschien een faalgevoel of zo. En een ander deel van de vrouwen, die is er juist weer heel erg blij mee met zo'n gedeelte. En reageert weer van, ja, hè, deze vrouw staat midden in de maatschappij. En ze telt helemaal mee. En ze is niet alleen maar bezig in huis. Nou, zo zijn er allerlei gevoelens rondom dit gedeelte. En wat me ook opvalt, is dat mannen er over het algemeen minder over hebben. Dat er over gepreekt wordt, is misschien ook niet zo heel gebruikelijk. Misschien ook wel uit verlegenheid, dat wij als mannen denken van nou, het ligt een beetje gevoelig misschien, dus laat ik er niet te veel maar over uitlaten. Nou, dit soort dingen trokken mij in ieder geval aan om het te bestuderen. En om eens even te kijken van, ja, wat staat hier nou eigenlijk? Want, weet je, hoe je het ook ervaart, geen enkele Bijbelpassage hè, hoeven we te ervaren als een bedreiging. Het kan niet zo zijn, denk ik, dat er een stuk van de Bijbel is dat we zeggen, nou dat laten we maar dicht. Want dat is bedreigend. Het is het woord van God. Ook Spreuken 31. En er is ook geen enkel bijbelgedeelte wat zich volgens mij leent voor een claim vanuit de maatschappij. Dus vandaar ben ik gewoon op zoek gegaan. Wat staat hier? Wat is dit voor vrouw? En de uitkomst was ook voor mij verrassend. Want als je een preek voorbereidt, dan ga je net zo goed op zoek. Ga je net zo goed een proces door. En dan zoek je soms het een en dan vind je soms het ander. Nou, een van de dingen die ik vond, was dat dit gedeelte, het gaat over een vrouw, maar het gaat net zo goed over mannen. Deze preek ook. Het tweede is dat het hier gaat over een getrouwde vrouw. Een vrouw met kinderen. Maar dat blijkt dat de boodschap van dit gedeelte voor alle vrouwen is. Dus ook vrouwen die niet getrouwd zijn. Ook vrouwen zonder kinderen. En wat ik ook niet had verwacht. Kijk, ik weet dat bij heel veel gedeelten kom je erop dat in de schrift vaak gaat over Israël. Nou, dat hoeft ons natuurlijk niet te verbazen. Maar dat ook in dit gedeelte ik daar juist weer zo nadrukkelijk bij bepaald zou worden bij Gods hart eigenlijk voor Israël. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. In deze preek wil ik een aantal dingen met jullie delen. Ik heb er ook een artikel over geschreven waar veel meer verwijstekst en details in staan. Ik kan zorgen dat dat ook voor jullie beschikbaar komt. Laten we beginnen met een klein aanloopje vanuit het hele Spreukenboek. Het is geschreven door Salomo. Hè? Spreuken van Salomo staat in de meeste Bijbels er ook wel bij. Op naam van Salomo. Hoewel je in Spreuken 30 natuurlijk ook de naam tegenkomt van Agur. De woorden van Agur staat er bij mij in de Bijbel. En Spreuken 31, vers 1. De woorden van koning Lemuel. Maar in het algemeen wordt Spreuken toegeschreven aan Salomo. En je ziet dat het eerste vers van hoofdstuk 31, dat er staat de woorden van koning Lemuel, de last of de vermaning of het onderwijs waarmee zijn moeder hem onderwezen heeft. Het gaat om een onderwijzing door zijn moeder voor een misschien nog jonge koning. En dat is wel mooi, eigenlijk gelijk al een les te pakken, dat de eerste lessen van je leven als jonge man, als jongen, dat je die leert van je moeder. En dat een moeder van grote betekenis is, ook in het leven van een kind. En ook speciaal van een jongen. De eerste vrouw eigenlijk van betekenis in het leven van een man is een moeder. Er zijn uitleggers die zeggen van die koning Lemuel is waarschijnlijk dezelfde als Salomo. In dat artikel wat ik heb geschreven ga ik daar ook iets verder op in. Mocht dat zo zijn, dat Lemuel dezelfde is als Salomo, dan hebben we het hier dus over Batseba, de moeder van koning Salomo. Wat is het doel van het Spreukenboek? Dat lees je helemaal in hoofdstuk 1. Het is goed om even samen te lezen. De eerste vier versen van het Spreukenboek wordt heel duidelijk het doel van dit boek verwoord. Spreuken 1 vers 1. De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, om bekend te worden met wijsheid en vermaning, om woorden vol inzicht te begrijpen, om vermaning die inzicht biedt aan te nemen, gerechtigheid, recht en billijkheid, om aan onverstandigen zonderheid te geven, aan een jonge man kennis en bedachtzaamheid. Dus het gaat in het Spreukenboek om woorden van wijsheid en woorden van vermaning. En het Spreukenboek als geheel past bij de wijsheidsliteratuur van die tijd. Wijze mannen en misschien ook wel vrouwen die wijze spreuken met elkaar uitwisselden. Misschien ook wel op schrift stelden zoals ook Salomo heeft gedaan. Alleen het grote verschil met de spreuken van Salomo en alle andere spreuken is dat hier heel duidelijk staat dat in het Spreukenboek het vrezen van de Heere, het dienen van de Heere, is het beginsel van de wijsheid. Dus het gaat hier niet zomaar om algemene wijsheid, om je kennis mee te spekken. Maar het gaat om ten diepste om het kennen van de Heere en hoe dat er praktisch in je leven uitziet. Nou, ook de wijsheid van Salomo is begonnen bij de Heere. Heeft hij ook ontvangen van de Heere. Als je in het boek 1 Koningen leest, dan lees je dat hij aan het begin van zijn regering ook vraagt om een wijs hart. En dat de Heere dan zegt van nou, omdat je dat van me vraagt, zal ik je dat geven. En nog een aantal dingen daarbij. En Salomo was ongelooflijk wijs. In 1 Koningen 4 bijvoorbeeld lees je daarover hoe wijs hij was ten opzichte van ook andere wijze mensen in zijn tijd. En wat we ook lezen in die eerste vier versen, aan het slot van vers 4. Aan een jonge man kennis en bedachtzaamheid. En dat is een lijn die heel belangrijk is in het Spreukenboek. Dat het is een boek wat natuurlijk voor iedereen is. Gods woord is voor iedereen, voor ons allemaal tot lering. Maar het Spreukenboek, daar ligt een hele grote focus op jongens, jonge mannen, jonge kerels, hoe je ze ook wil noemen. Dat is de grote focus in het Spreukenboek. 23 keer wordt dat ook gezegd in het boek, mijn zoon. Ja, een oudere man die de Heer kent en de Heer dient, die zegt van, mijn zoon, luister eens even. Als je nou in die situatie komt, dan is dit wat ik je wil doorgeven ook. En wat is dan een heel groot thema in dat onderwijs voor die jonge man? Dat is, blijf weg bij de verkeerde vrouw en kies voor de goede vrouw. Als ik het gewoon heel zwart-wit zeg, is dat een heel groot thema in het Spreukenboek. En van beide vrouwen, zowel de verkeerde als de goede, worden voorbeelden gegeven door dat boek heen. De tijd is te kort om al die teksten er zo bij te pakken, maar als je dat zelf na zou zoeken, je kan het gewoon opzoeken met een concordantie als je op vrouw googelt, zeg maar, in Spreuken. De deugdelijke vrouw, dat is een van die vrouwen, de goede vrouw. De bevallige vrouw, is een woord wat we misschien niet zo kennen meer. Mooi, innemende vrouw. De wijze vrouw en de verstandige vrouw. Dus deugdelijk, bevallig, wijs, verstandig. Dat is de vrouw waar je als jongeman voor moet kiezen. En daartegenover staat een hele andere vrouw die ook verschillende omschrijvingen heeft in het Spreukenboek. En die kom je ook tegen als je dat nazoekt. De vreemde vrouw. De dwaze vrouw. De mooie vrouw zonder inzicht. De ruziezoekende vrouw. De twistzieke en de overspelige vrouw. Dus het Spreukenboek maakt het wat dat betreft qua rijtjes heel makkelijk. Dit is het rijtje waar je niet voor moet kiezen. En dit is het rijtje waar je wel voor moet kiezen. En er is ook raad voor getrouwde mannen. Die al een vrouw hebben dus. Wees blij met de vrouw van je jeugd, staat er in Spreuken 5. En in Spreuken 6. Pleeg geen overspel met de vrouw van je naaste. Dan denk je misschien van, het is wel mooi dat Salomo dat allemaal heeft opgeschreven, maar Salomo, was dat nou eigenlijk zelf het goede voorbeeld? Nee, dat kunnen we duidelijk zeggen. Hè? Als er iemand beroemd is geworden om het maken van merkwaardige of zelfs verkeerde keuzes, dan is het wel Salomo in de Bijbel. In 1 Koningen 11 lezen we dat hij trouwt met heel veel buitenlandse vrouwen. En die vrouwen die nemen allemaal hun eigen geloof mee, hun eigen afgodendienst. En van het een komt het ander. Waarschijnlijk heeft hij dat gedaan om een politieke reden. Zo van, nou, als ik trouw met de dochter van koning of heerser X of Y, dan heb ik een bepaalde link met die persoon. Salomo had ook een rijk van vrede. Politieke motieven. Maar het gevolg is enorm. Afgoderij. De vrouwen die hem in afgoderij trekken. Met hele grote gevolgen voor zijn familie. Uiteindelijk is de breuk van het volk Israël daar ook ontstaan. En ook grote gevolgen voor het volk. Je ziet als je de lijst van de koningen volgt, dat er op een gegeven moment ook zonden worden benoemd, die er de patronen die daarvan zijn gelegd eigenlijk bij de afgoderij van Salomo. Zo lang gaan die dingen door. Zo'n wijze man. Je zou zeggen, nou, als iemand het tot een andere keus had kunnen maken, moeten maken, dan was het wel Salomo. Waarom hij dan? He, onderschatte hij het effect? Was zijn hoofd op hol geslagen? Was hij zo bezig met het land dat hij Gods belang uit het oog verloor? Wie zal het zeggen? En misschien denk je ook wel van ja, wat voor recht van spreken heeft zo'n man dan eigenlijk nog? Om ons te vertellen hoe het dan wel zou moeten. Zo gaat dat in onze tijd. Hè? Als je dingen fout hebt gedaan, dan zou het wel eens kunnen zijn dat iemand zegt, ja, heel fijn dat jij dat zegt, maar misschien moet je even aan je eigen situatie denken. Hè, maar we hebben het hier over Gods woord. Hè? Gods geïnspireerde woord. En ook al heeft Salomo verkeerde keuzes gemaakt, en ik denk ook dat hij daar zeker van geleerd heeft, hè? Dit woord is nog steeds Gods woord en waarheid voor het leven. Nou, dat spreukboek wordt dus geschreven en dan helemaal in het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 31, daar eindigt Salomo met een gedicht, een lofgedicht. En dat is het stuk wat we net hebben gelezen over de deugdelijke vrouw. En hoe zie je dat het een gedicht is, dat er een bepaalde nadruk op ligt? Misschien heb je in je Bijbel wel in de kantlijn ook de Hebreeuwse woorden staan, het Hebreeuwse alfabet. Het is een alfabetgedicht, zoals bijvoorbeeld ook Psalm 119. Er zijn meer gedeelten in de Bijbel waar dat voor geldt. Het is een lofgedicht. Eigenlijk een onderstreping van een finale eigenlijk voor al het onderwijs. En ook een hulpmiddel waarschijnlijk om uit je hoofd te leren voor mannen in die tijd, want er werden grote stukken uit hun hoofd geleerd. En daar helpt het bij als je ook dingen op alfabet hebt staan. Maar er ligt een heel groot accent op dit gedeelte. En hoofdstuk 31 vers 10, het eerste vers wat ik net las, dan begint dat gedicht. Hè? Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Nou, veel mensen haken eigenlijk al af bij die woorden. De deugdelijke vrouw. Hè. Dat is wel, er zijn ook vertalingen die zelf nog zeggen de deugdelijke huisvrouw. Staatsvertaling bijvoorbeeld. Nou, dat is wel een dubbele trigger eigenlijk, toch? Deugdelijk. Hè. Wat is dat? Sticker. Een vrouw moet deugdelijk zijn. Huisvrouw. Vooral dat woord huis erin. Hè. Daar kunnen allerlei gevoelens bij komen kijken. Maar wat staat er in de grondtekst? Bij vrouw gaat het over een vrouw, gewoon een vrouw of een echtgenote. En dat woord wat hier vertaald wordt in de HSV met deugdelijk, dat kun je ook heel goed vertalen met dapper of krachtig of bekwaam. He, dus we zouden net zo goed kunnen lezen de dappere vrouw of de dappere echtgenote of de bekwame vrouw. Nou, wie wil die niet, zou ik zeggen. He? Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Wie zou een dappere echtgenote vinden? Wie zou dat niet willen? Nou, en in de verse daarna, daar lees je waartoe deze vrouw in staat is. Deze krachtige, dappere echtgenote. En als je dan een beetje door de tijdsgebonden en cultuurgebonden dingen heen leest, want die staan er natuurlijk zeker in. Het is een soort zelfvoorzienend gezin, zou je kunnen zeggen. Je leest over wol en over vlas, spinnenwiel in huis. Nou, sommige mensen hebben nog een spinnenwiel in huis, maar dat is dan een beetje een kunstvoorwerp. Dienstmeisjes, scharlaken kleding, dus nogal een rode bedoening daar in huis, zeg maar. Dat zijn natuurlijk dingen ook van die tijd. Maar als je daar doorheen leest, dan lees je de eigenschappen van deze vrouw. En die eigenschappen, die zou je kunnen vatten in woorden als betrouwbaar. Gul. Goed voor haar man. Wijs. Ijverig. Niet bang. Ze is gerespecteerd. En ze wordt geprezen door allen die haar kennen. Ze is zorgvuldig. En ze is vriendelijk. En in vers 30... daar lees je heel mooi het geheim van deze vrouw. En dat geheim is dat ze de Heere vreest. Een vrouw die de Heere vreest, die zal geprezen worden. Dus alles wat je daarboven leest over haar gedrag, over hoe ze overkomt Dat vindt zijn geheim in het feit dat ze de Here vreest. Dat ze met de Here wil leven. En dat vertaalt zich in haar levenswandel. En ja, op zich zou dat ons niet hoeven te verbazen, denk ik. Ook niet als wij zo ver van die cultuur afslaan staan. Als ik bijvoorbeeld in Galaten 5 lees over de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede. Het is de vrucht van de Here in ons leven. Precies hetzelfde verhaal. Als je met de Here leeft, dan zie je die vrucht ook in je leven. Dat is een waarheid die wij ook kennen. Even terug naar die gevoelens rondom Spreuken 31. Het hoofdstuk wordt vaak ervaren als een maatstaf. Ik zou nog kunnen zeggen, beter een mal. Waar een vrouw, een goede vrouw, zeg maar, ingeperst zou moeten worden. Een soort blauwdruk van de ideale vrouw of de ideale echtgenoot. En ik ben er stellig van overtuigd wat ik er zelf ook heb over ontdekt, dat niet het geval, niet de bedoeling is van dit gedeelte. Dat het een mal zou zijn waarin alle vrouwen zouden moeten passen. En dat je pas een goede vrouw bent als deze dingen in je leven werkelijkheid worden. Ik zal je dat met wat argumenten duidelijk maken. Allereerst geeft de Bijbel veel meer voorbeelden van gelovige vrouwen die in hele andere omstandigheden leven dan de vrouw die hier beschreven wordt. Ik noem er zomaar een paar. Rahab. Rahab de hoer, zo wordt ze genoemd. In de Hebreeënbrief wordt daar nog over gesproken. Een voorbeeld van geloof. Zij had niet dit leven. Een meisje wat bijna Aman in zijn hofhouding zat. En hem uiteindelijk getuigde van de Here die hem kon helpen. We weten geen eens haar naam. Maar het is een meisje wat een voorbeeld is voor andere meisjes, voor andere vrouwen. En zo zou je door kunnen gaan. Er zijn zoveel vrouwen in de Bijbel die als voorbeeld worden gebruikt voor vrouwen, maar ook voor mannen natuurlijk, in hun keuzes, die niet lijken op deze vrouw, maar wel een voorbeeld zijn. Ten tweede, als je goed leest, dan zie je dat dit een vrouw is uit een bepaalde bevolkingslaag. Met een leven wat daarbij past. Je leest over handelen, je leest over personeel. Haar man zit in het bestuur, waarschijnlijk van het land. Het is niet een doorsnee vrouw uit het volk. Niet iedereen kon zo'n vrouw zijn. Het derde, en dat is misschien een wat lastiger argument, maar voor mij wel een heel belangrijke. Je ziet dat alles wat deze vrouw doet, eigenlijk alles wat ze aanraakt, alles wat ze onderneemt, dat wordt iets moois. Het wordt iets, ze heeft maximale zegen eigenlijk op haar werk, op haar inspanning. En als we dan ons realiseren dat deze passage en ook Salomo zich bevond in de periode van de wet, helpt dat ons nog beter om dit te begrijpen. Want onder de wet gold heel duidelijk het principe van zegen en vloek. Als je de Here ongehoorzaam was, kreeg je vloek, ging alles mis. Als je de Here gehoorzaam was, dan kwam er zegen. En het volk Israël werd daarbij altijd als geheel gezien, als het hele volk. Als het volk leefde in gehoorzaamheid aan de Here, dan zou er zegen zijn, voorspoed, vrede, vruchtbaarheid. Alle dingen die je ook ziet in het leven van deze vrouw. Dus de context voor zo'n succesvol leven is denk ik een periode waarin het volk als geheel de Here dient. Het gaat hier over een getrouwde vrouw met kinderen. Een vrouw die ervaring heeft. En het gaat hier niet om een pasgetrouwde vrouw die nog heel veel moet leren en ook heel veel mag leren. Dus ook in die zin is het geen mal. En tot slot, mijn laatste argument, er is één vrouw in de Bijbel die met name ook dezelfde omschrijving heeft als hoofdstuk 31 vers 10. Zo'n deugdelijke vrouw, en dan natuurlijk de Hebreeuwse woorden. En dat is Rut. In Rut 3 lees je over Rut, gaat het over Rut. En zij wordt exact zo genoemd. een deugdelijke vrouw. Zij was toen nog niet getrouwd. Ja? Op dat moment verrichtte zij nog niet alle daden die hier staan in dit hoofdstuk. Zo zag haar leven niet uit. Integendeel, ze moest heel hard werken. Elke dag weer voorzien in onderhoud voor zichzelf en ook voor Naomi. Ze had geen man. En zij wordt wel zo'n vrouw genoemd. He, dus dat even over die mal. Nou, die vrouw uit Spreuken 31 wordt vaak heel erg geïsoleerd, zeg maar. Als iets op een voetstuk geplaatst. He, maar deze vrouw die de Heere vreest, die kom je in het hele Spreukenboek een aantal keer tegen. Dat zei ik net al. He. De mooie vrouw, de innemende vrouw. Wijs, verstandig. En ook in hoofdstuk 12, vers 4, kom je al de deugdelijke huisvrouw tegen. En die vrouw staat dus tegenover al die vrouwen die mannen ontraden worden. En toen ontdekte ik iets. Toen ik dat rijtje langs ging van alle vrouwen die mannen ontraden worden, toen viel me op dat een van die benamingen heel vaak voorkomt in Spreuken. Dat is de vreemde vrouw. De vreemde vrouw. 7 keer. En de eerste keer lees je dat in Spreuken 2. Spreuken 2, vers 16. Daar gaat het over de vreemde vrouw, de onbekende, die met haar woorden vleit. En er staat dus 7 keer iets in Spreuken over die vreemde vrouw. En wie is die vreemde vrouw? Het is precies hetzelfde woord wat je ook tegenkomt heel vaak in de Bijbel, vertaald als vreemdeling. En het gaat hier om een vrouw die dus niet bij het volk hoorde. Een vrouw die ook regelmatig wordt verbonden aan afgodendienst. Een vrouw die ook regelmatig wordt verbonden aan prostitutie. Dus even terug naar wat ik wil zeggen. In dat rijtje van vrouwen waar je niet voor moet kiezen, neemt die vreemde vrouw een hele grote plek in. Dat is een vrouw die niet bij het volk hoort. En wat had de Heer nou nadrukkelijk verboden in het Oude Testament? Dat mannen van Israël zouden trouwen met buitenlandse vrouwen. Met vrouwen die niet tot het volk hoorden. En waarom was dat? Dat was vanwege de afgezonderde positie van het volk Israël. Israël was een volk voor de Heer. En de Heer had heel duidelijk gezegd, de mannen en vrouwen, jonge mannen en vrouwen uit Israël, trouwen met iemand binnen het volk. En wat was een van de grote mannenzonden in die tijd? Want het ging heel erg mis in Israël. Dat was dus het trouwen met vrouwen die niet tot het volk behoorden. Vreemde vrouwen. En dan met alles wat er achteraan kwam. Afgodendienst enzovoorts. En dat was onrecht. Het was ongehoorzaamheid tegenover de Heere, maar het was ook onrecht tegenover de vrouwen van Israël. Als mannen eigenlijk hun heil buiten de landsgrenzen zochten, of binnen de landsgrenzen bij groepjes, heidense groepjes die daar nog waren overgebleven. Het was dus trouwbreuk tegenover de Heere. En tegenover die vreemde vrouw staat eigenlijk in Spreuken 31 die goede vrouw. Die vrouw die de Heere dient. En die vrouw die onder de zegen van de Heere leeft. En eigenlijk zegt, in die finale eigenlijk van het Spreukenboek, zegt de Heere tegen al die mannen van mannen. Ze zijn er. Vrouwen die de Heere willen dienen. Maar naar wie zoek jij? En voor wie kies je? Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Nou, het antwoord is duidelijk. De man die de Heere vreest, de man die wijs is, die zal een deugdelijke, een dappere vrouw vinden. Even een klein uitstapje. Ik had het net al over die vreemde vrouw en ik had het net ook al over Rut. En dat is eigenlijk wel heel mooi. Ik weet niet of je zelf al het lijntje gelegd hebt, maar Rut is dus de enige vrouw in de Bijbel die letterlijk zo'n deugdzame vrouw wordt genoemd. En er zijn twee dingen die eigenlijk het heel opvallend maken. Stel dat die Lemuel nou echt Salomo is geweest. Dan is die vrouw aan het begin van hoofdstuk 31 dus Batseba. Als je verder teruggaat, dan zou hoofdstuk 31, die woorden van die vrouw die hij dan vervolgens schrijft, die zouden gaan over een van de vrouwen in zijn voorgeslacht. Over Rut, een van de meest opvallende moeders in zijn voorgeslacht. Weet je wat zo opvallend is aan Rut? Zij was een vreemde vrouw. Ze kwam uit Moab. En daar diende ze niet de Heere. En Rut was zo'n vreemde vrouw die koos voor de God van Israël. En die hem wilde dienen. En die eigenlijk ook helemaal deel wordt van het volk. Zo'n mooie, ja, het zijn van die luikjes die soms in zo'n gedeelte zitten. Nou, de Heere heeft dus het welzijn van zijn volk op het oog. Dat kun je rustig zeggen als je zo'n hoofdstuk leest. De Heere is voorschrijvend in het Spreukenboek. Maar het grote verlangen van de Heere, wat je daar steeds in ziet, hij heeft het welzijn van mannen, het welzijn van vrouwen, het welzijn van gezinnen, heeft hij op het oog. Hij wil mannen wijs maken, zodat ze goede keuzes maken. En hij wil vrouwen tot haar doel kunnen laten komen. En weet je, als je daarop doordenkt, dat heb ik gedaan, dat de Heere het welzijn van zijn volk op het oog heeft en dat ook laat zien in wat hij aan onderwijs geeft aan mannen en aan vrouwen, dan kom ik eigenlijk bij een veel groter verhaal. Een veel groter scenario uit. Eigenlijk een heel profetisch scenario, wat we absoluut ook moeten noemen als we dit gedeelte recht willen doen. De diepste betekenis misschien wel is van dit gedeelte. En dat is de relatie tussen de Heere en Israël. Want die relatie wordt in de Bijbel heel vaak omschreven als een relatie van een man met een vrouw. Huwelijkstermen. Heel Israël was bestemd. Er zijn zoveel teksten die dat uitleggen. Heel Israël was bestemd als vrouw voor de Heere. Om tot haar doel te komen met de Heere. Om zegen te ervaren met de Heere. Voorspoed, vrede en vruchtbaarheid. En de enige voorwaarde daarvoor, voor zo'n leven, was gehoorzaamheid. Maar wat deed Israël? Je leest het heel vaak in de profeten, Jesaja, Jeremia, Hosea. Israël ging weg bij de Heere. En wat voor woord wordt daar steeds voor gebruikt? Trouwbreuk, hoererij. En dan lees je in de profetieën dat de Heere dat huwelijk zal herstellen. En dat ook wij met Israël daarna mogen uitzien. Dat de Heere ook dit volk, wat zo heeft gefaald, zal herstellen. En tot haar doel zal brengen. En dat doel, waar we nu ook naar mogen uitzien van Israël, het herstel. Ja, daarin staat maar één iemand centraal. En dat is die man met die grote, met die hoofdletter. De Messias, de Heer Jezus Christus, die ook wij mogen dienen. Maar hij is ook de Messias van Israël. In hem zal Israël tot haar doel komen. En deze man, Jezus Christus, de Messias, die geeft niet alleen wijsheid, maar hij is ook de wijsheid. Meer dan Salomo is hier, zei de Heer Jezus een keer. Ja, dit zijn zo wat, uitlegdingen die ik met jullie wilde delen over Spreuken 31. En daar zou ik best nog wel even mee door kunnen gaan. Maar ik wil in het slot van deze verkondiging ook naar de praktijk toe van ons eigen leven. Want zo'n gedeelte heeft ook betekenis voor ons leven. Voor mannen, voor vrouwen, voor jongeren, getrouwd, ongetrouwd. Nog één keer, Spreuken, de vrouw van Spreuken 31, is geen mal of geen blauwdruk voor de vrouw van vandaag. Dat is een stellingname van mij. En als je daar vragen over hebt, zou ik zeggen, kom rustig ook naar me toe, naar de dienst. Het is een schets eigenlijk van de vrouw die leeft, die zo kan leven als Israël ook leeft met de Heere. En ja, het is dus niet de bedoeling dat we met zo'n hoofdstuk in de hand ons focussen op hoe de maatschappij zo'n gedeelte leest. De vrouwelijke duizendpoot die alles moet kunnen. En dan worden we de verkeerde kant opgestuurd in ons denken. Maar het kan ook zo zijn dat je denkt, nou, dat maatschappelijke denken, dat kan me gestolen worden. Maar dat je misschien net als ik opgegroeid bent in een traditie waar de Bijbel eigenlijk heel erg wordt gelezen van, waar gaat het over mij? Ook dat kan het lastig maken, zo'n gedeelte. Als je dit leest en je denkt gelijk van, het gaat over mij. Ik moet daar iets mee. Als we Gods woord gewoon zichzelf laten uitleggen, zoals ik ook geprobeerd heb met jullie te laten zien, context er ook bij betrekken, dan geeft het woord, dan wijst het woord ons de weg. En weet je, die gedachte die je hierbij kunt hebben bij dit hoofdstuk, want misschien riep en roept het wel veel bij je op, die neem je natuurlijk niet weg met alleen een stuk uitleg. Ik ben me ervan bewust dat zo'n hoofdstuk als dit veel dingen bij ons kan oproepen. Bijvoorbeeld dat je denkt, nou, mooi hoor, zo'n vrouw, zoveel energie, duizendpoot. Ik heb die energie niet. Ik doe ook mijn best als vrouw, maar dit lukt me niet. Ik voel me vaak moe, ik voel me vaak tekortschieten. Of misschien denk je wel, ja, is mooi, maar ik ben helemaal niet getrouwd. Dus ja, zo'n leven als een vrouw met een gezin en een man is voor mij sowieso helemaal niet aan de orde. Of misschien denk je, ik ben wel getrouwd, maar ik heb geen kinderen gekregen. Of misschien denk je, ja, dat is een mooi gedeelte. Maar ik ben al wat ouder en als ik nou terugkijk op mijn leven, ook op mijn huwelijk, dan denk ik, zo, dat had er veel dingen misschien anders gekund. Had ik misschien andere keuzes moeten maken. Wat zijn er misschien ook dingen misgegaan. Of als jongere, en je leest dit gedeelte en je denkt van, zo hé, ik wil bijna mijn schoolkeuze gaan maken. En ik heb een bepaald idee wat ik wil gaan doen. En wat moet ik met zo'n gedeelte? Hoe plaats ik dat in, ja, hoe de wereld eigenlijk nu voor me open ligt en de keuzes die ik moet maken. Er kunnen heel veel gevoelens bij ons bovenkomen bij zo'n gedeelte. En ik denk dat ik een jaartje of 10 geleden misschien zo'n preek nooit zou houden. Omdat ik me ook toen bewust van was van, hé, wat kan het veel bij ons oproepen. En ja, ik sta hier en jullie zitten daar met je gedachten. Nou, ik sta daar nu wat anders in. Ook omdat ik zelf wat meer dingen van het leven heb gezien. Maar we hoeven zo'n gedeelte dus niet te schuwen. Als dingen zijn die je triggeren. Ik noemde net zomaar wat voorbeelden. Dat neem je niet weg met een stuk uitleg. Maar wat is wel heel belangrijk, dat je dat bespreekbaar maakt met de Heer. Ja? En dat Hij ons wil leren. Wat is een leven wat tot zijn doel komt? Ja? En dat leven uit genade, dat het eerste is waar het om gaat. En dat Hij ons leert wie je mag zijn door genade. Ongetrouwd, getrouwd, man, vrouw, gefaald of niet, we mogen leven uit genade. En dat is de richting die we in onze gedachten op moeten gaan. En ik hoop dat het voor jullie mag gelden, die tekst uit Efeze 2 vers 10. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om de goede werken te doen die God in ons heeft voorbereid. Spreuken 31 laat ons een vrouw zien met een man en een gezin. En niet iedereen bevindt zich in die positie. En weet je wat ik zo mooi vond aan die link met Rut? Zij was al zo'n vrouw voordat ze getrouwd was. Voordat ze zicht had zelfs op een huwelijk. Haar afkomst was niet zo best. Ze was een buitenlandse. Hoeveel wist ze echt over de Heer? Weinig misschien. Maatschappelijke status? Ze moest eigenlijk haar eten bij elkaar sprokkelen. Ze had geen man. Maar wat wel telde, was dat ze wilde leven met de Here. En dat maakte Rut wie ze was. Trouw, zorgzaam en bezig met Gods belang. Ik hoop dat dit ook een bemoediging is voor alle vrouwen die ook in een vergelijkbare positie zitten. Ongetrouwd, bijvoorbeeld. Het is een bemoediging, dit gedeelte. Ik zeg dat nog een keer met nadruk voor de vrouwen. Ook al is het een preek voor ons allemaal. Het is een bemoediging voor alle vrouwen die willen leven met de Heer, dit gedeelte. Want weet je, als Hij je bron is, dan zul je tot bloei komen. Daar ben ik vast van overtuigd. Het gaat er niet om op wie je lijkt. Dat je op deze vrouw lijkt of op een andere vrouw waar je misschien wel eens naar kijkt en denkt van nou, die doet het veel beter dan ik. Daar zou ik wel op willen lijken. Het gaat erom dat je leeft met Christus. En het geldt natuurlijk ook voor ons als mannen, maar in dit geval even nadrukkelijk voor de vrouwen. De moraal is heel duidelijk. Vrouwen moeten weer gelijk komen te staan met mannen. En nou, je ziet zelfs een beweging van vrouwen moeten de mannen eigenlijk gaan overtreffen. Vrouwen moeten hetzelfde kunnen als mannen. Dat is de sfeer, de geestelijke sfeer waarin wij in deze maatschappij leven. Bevrijding, gelijkheid. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we ook op dit thema als vrouwen, ook als mannen, vernieuwing nodig hebben van ons denken. Als we nadenken over vrouwen en mannen. Het is ook een boek, een spreukenboek, wat natuurlijk gaat over opvoeding van, nou, ik zei het al helemaal in het begin, jonge mannen, maar ik denk ook zeker van meisjes. Als het gaat om de keus voor een huwelijkspartner, als je daarover nadenkt, met wie zou ik verkering kunnen nemen of willen nemen, met wie zou ik laten willen trouwen. Het kiezen van de juiste vrouw, en voor mij ligt dat al een heel stuk achter me, dat kan best lastig zijn. Maar weet je wat zo mooi is? Er vallen er heel veel af, zegt het spreukenboek, waar je in ieder geval niet voor moet kiezen. En het is mooi om als jongen op een meisje verliefd te zijn die knap is, en een mooi uiterlijk heeft. Maar als je graag een dubbele schat wil, dan is het toch belangrijk om te kijken naar een meisje die in haar hart aan de Heer verbonden is. En ook voor meisjes geldt, denk ik, iets vergelijkbaars. In die tijd hadden de meisjes niet zoveel te kiezen. In onze tijd is dat wel zo. Gaan meisjes ook zelf op zoek naar een goede jongen. Welke jongen kies ik? Is dat een jongen die mijn man later kan zijn? Is het een jongen die waar ik echt op kan bouwen? Is het een jongen die mij zal helpen om de Here nog meer te dienen? Dat zijn belangrijke vragen. Dus, als we vinden dat jongens en meisjes, jongeren, hierover na moeten denken, de Bijbel vindt dat, dan zijn wij als volwassenen in ieder geval aan de bak. En dan betekent dat we na moeten denken over die vorming. En die vorming, dat kan met woorden, maar het kan veel meer ook met daden. De taal van daden. Dat begint in de kindertijd. Net zoals die Lemuel die door zijn moeder onderwijs krijgt. Het voorbeeld van een vader en een moeder, bijvoorbeeld. En de vraag is niet of jij een voorbeeld bent, maar hoe. En ook vorming in de gemeente door oudere broeders en zusters. Titus 2 denk ik bijvoorbeeld aan. Een mooi gedeelte daarbij. Er is voor iedereen iets te doen. Veel mannen hebben de keus voor een vrouw al gemaakt. Ook hier zijn veel broeders waar dit voor geldt. En dan wil ik besluiten met, blijf ook bij je keus. Eer je vrouw. Zorg voor je vrouw. Heb haar lief, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Efeze 5. Geef je hart niet aan een vreemde vrouw. Second love is tegenwoordig heel normaal. Geef je hart niet aan een vreemde vrouw die veel moois belooft, maar die beschadiging achterlaat. En dan tot slot. Wie zal een krachtige vrouw vinden? Een dappere vrouw vinden? Wat is het antwoord? Even vertaald naar ons. De man die in Christus is. En op hem wil lijken. En wie zal een krachtige vrouw zijn? Een dappere vrouw zijn? De vrouw die haar hart geeft aan de man, Christus. Hier wil ik het bij laten. Ik wil graag met jullie bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we samen na mochten denken over dit gedeelte uit uw woord. Misschien hadden we er helemaal wel niet op gerekend toen we hier kwamen. Dat het hierover zou gaan. Zo gaat het eigenlijk heel vaak. Uw woord breekt ons leven binnen. Misschien sloot het ook wel aan bij een denkproces waar we in zitten. Misschien haalt het wel dingen boven. Herinneringen of keuzes waar we misschien voor staan. Heere, wie zal het zeggen? Uw woord is voor ons allemaal. Heere, dank u dat we mogen merken elke keer weer als we uw woord openen dat dat dingen helder worden op het moment dat we het ook in alle rust lezen en de context daarbij betrekken. Heer, help ons zo ook om verder te gaan in ons leven, om uw woord te bestuderen en eigenlijk geen thema te schuwen, want het is uw woord en u wilt zelf ons leiden door uw geest om dingen te begrijpen. Heer, misschien ervaren we hier pijn bij of triggert het ons. En dat mag. Ik bid u, Heer, dat we dit ook met u delen. Allereerst. En dat we deze dingen met u bespreken. Uitroepen. Heer, ik kan niet de pijn verzachten die er zou kunnen zijn bij mensen. Heer, maar u kunt dat wel. Heer, ik bid voor alle jonge mensen die in zo'n mooie tijd van hun leven staan. Zeker als ze met u leven, Heer, dat ze ook keuzes mogen maken. En geef dat ze goede keuzes maken. Dat gunnen wij ze, maar dat gunt u ze ook. Heer, geef dat we als volwassenen om hen heen, of we nou hun ouders zijn of gewoon gemeenteleden, een voorbeeld voor hen mogen zijn. Benaderbaar. Dat we voorleven hoe het is om met vallen en opstaan u te dienen. En een man of vrouw te zijn die leeft met u. Heren, zo is er weer veel om over na te denken. Ik mag het loslaten, Heer, maar u gaat verder in ons leven. Daar wil ik u voor danken. In Jezus' naam. Amen.